Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's en zonnetjes in huis macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek hun inzichten in alle economische aangelegenheden. Met deze week Kees bespreekt de duurste werkplekken van de wereld. En Robert ontdekt eindelijk een goed voorstel in het verkiezingsprogramma van PvdA GroenLinks. Dus pak je economische spreekwoordenboek er maar bij, want met een scherpe bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. Gezellig gaat het niet worden. De moeite waard wel. Ter zake.
Ja, Robert. Private equity zijn lijkenpikkers. Zijn ook lijkenpikkers.
Zo, dat belooft veel.
Dat belooft veel, Robert. Zo. Borst maar nat.
Nou, en ik zag eindelijk een goed voorstel in het verkiezingsprogramma van PvdA GroenLinks. Ja, dat zou je ook niet van mij verwachten. Dus, veel verrassingen vandaag.
Er gebeuren rare dingen op een vrijdagmorgen hier.
Zeker, we gaan beginnen. Weer drie mooie onderwerpen, Kees. We beginnen met onderwerp 1. De staat meet met twee maten.
Hoe verrassend is dat?
Ja.
Oh, maar hoe erg is het deze keer?
Nou, het is behoorlijk erg. Okay. Want 27.000 MKB'ertjes worden aangepakt. Die krijgen een deurwaarder voor de deur omdat ze coronasteun niet terugbetalen. Nou, dat vind ik terecht. Je moet je aan de regels houden. Je mag niet frauderen. Hoewel tegenwoordig toeslagenaffaire is begonnen met toeslagenfraude. Maar dat mogen we niet meer noemen. Maar die worden aangepakt en tegelijkertijd...
Nou, aangepakt, die moeten gewoon terugbetalen.
Ja, dat wordt wel behoorlijk
Ze maken er werk
van. Ja, ze maken
maar we zijn ook alweer een jaartje of anderhalf verder.
Ja,
dus
zeker.
Op zich is het niet onredelijk.
Ja. Nee, het is niet onredelijk, okay. Zeker niet. Maar tegelijkertijd, op diezelfde dag in de krant, mevrouw Kaag laat KLM ontsnappen. Die hebben 7,7 miljard staatssteun gekregen, waarvan 3,4 een maatwerkpakket, leningen, garanties. Er is iemand benoemd, Jeroen Kremers, een staatsagent, die moet zien of toezien op het naleven van de voorwaarden, want er zijn bijzondere voorwaarden gesteld. En die meneer heeft gerapporteerd, KLM heeft alle afspraken geschonden, heeft gedacht van hier het geld en verder nergens mee bemoeien, je bek houden.
En op basis waarvan is dat dan? Want het kan zijn dat er ontzaggelijk dringende redenen zijn of een nationaal belang, hè, daar kan ik me iets mee voorstellen. Is daar sprake van één argument waarvan je zegt van nou, op basis hiervan geven we KLM weer de ruimte?
Nou, nee, want wat waren die afspraken? De staat ergerde zich natuurlijk kapot en ik ook aan het hoge verdienen van de pilootjes van KLM, zijn gewoon eigenlijk buschauffeurs in de lucht. Ja. Maar en verdienen het meeste ter wereld. Nou, KLM heeft gezegd, de staat heeft gezegd, geen salarisverhoging voor de piloten. Heeft verlaging. Wel plaatsgevonden.
Verlaging.
15 tot 20% verhoging hebben ze gekregen. Gingen een maand geleden weer staken. Dreigden te gaan staken, precies op de dag dat ik zou gaan vliegen. Die hadden natuurlijk
we hebben hier een rancuneverhaal.
Nee. Daarvoor had ik
hier is iemand boos omdat hij
niet
kon vliegen.
Nee, Kees, daarvoor had ik al een bloedhekel aan de KLM. Dat bedrijf wordt al 100 jaar door de overheid in de lucht gehouden, letterlijk en figuurlijk. Heeft eigenlijk geen bestaansrecht en daar houden ze de hand op. En dan voldoen ze niet aan de voorwaarden. Er zijn ook overigens, zal jou aanspreken, de grootste luchtvervuilers van Nederland. Hè? Maar dat kunnen we niet meten, want we weten niet of die uitstoot boven Nederland plaatsvindt of buiten Nederland.
Al die milieugekkies willen wel vliegen, Robert, dat weet je.
Ja. Dus, nou, ik ga even door met die voorwaarden. Okay. Er mocht geen winstdeling uitgekeerd worden. Wel gebeurd. Ze moesten bezuinigen, want de staat heeft gezegd, anders hou je je hand, kom je binnen de kortste keren weer in de problemen, hou je hand weer op. Bezuinigingen hebben niet plaatsgevonden. Dus is 250 respectievelijk 475 miljoen meer uitgegeven dan afgesproken. En de vierde, de pilootjes, worden fiscaal gefaciliteerd. Die wonen niet in Nederland. Nee, want dan moeten ze belasting betalen. Die wonen in het buitenland. En wat doet KLM? Die geeft dan de hele familie 50 tickets per maand, per jaar, om maar heen en weer te vliegen. Want je moet daar geen last van hebben natuurlijk. Nou, daar heeft de overheid van gezegd, mogen jullie niet meer faciliteren. Ook dat is gewoon doorgegaan, alle regels geschonden. Mevrouw Kaag heeft juridisch advies ingewonnen. En die zeggen nu, ja, wordt toch wel moeilijk een rechtszaak. Laat maar zitten. Meneer Kremers zegt gisteren in de krant, belachelijk dat je dit laat zitten. En die juridische adviezen zijn van partijen die gekleurd zijn. Want dat is van juristen, dat zijn juridische adviesbureaus, advocatenkantoren, die bij de opstelling van het contract betrokken zijn geweest. Die zijn als de dood om te gaan procederen. Want stel eens dat ze gaan verliezen, dan blijkt dat zij hun werk niet goed hebben gedaan. Dus hij zegt, dat waren geen onafhankelijke partij. Nou, als je dat leest op dezelfde dag dat die 27.000 ondernemers achtergejaagd worden, ja, dan meet je toch wel echt met twee maten. En dan lijkt KLM too big to jail te zijn.
Maar gaat de Tweede Kamer hiermee akkoord? Het is natuurlijk een voorstel van mevrouw Kaag. En dat is, en helemaal met je eens natuurlijk. Maar gaat de Kamer hiermee akkoord?
Ja, Kees.
Laten ze met hun ballen spelen. Dat is wat hier gebeurt.
De Kamer loopt op zijn laatste benen. Die over zes maanden, die hebben andere prioriteiten. Ja, Kees, 75% van die Kamerleden die zijn er niet meer over zes maanden.
Robert, waar het mij al heel lang om gaat, is de geloofwaardigheid van politici. Het gaat er nu om of ik het met ze eens ben. Dat ben ik bijna nooit. Dat maakt maar wel of ze geloofwaardig zijn. En met dit soort dingen, dat ondermijnt het vertrouwen van het publiek in de politiek. En dat is een vrij belangrijke factor in de wereld waarin we zitten.
Dat is precies wat Jeroen Kremers zegt. Je moet actie ondernemen, want je wordt totaal ongeloofwaardig als staat als je dit laat lopen.
Maar Jeroen Kremers is ermee akkoord gegaan.
Waarmee?
Met het niet terughalen van al die.
Nee. Integendeel, die man die heeft daar 3 jaar van nabij alles gevolgd, heeft gerapporteerd dat ze er niet aan voldeden. Heeft geadviseerd om actie te ondernemen. Dat heeft Kaag niet gedaan. En gisteren is hij de publiciteit ingegaan en heeft hij schande erover gesproken dat ze niet worden aangepakt. Kees, we gaan het zien. Maar ik zou zeggen, aan een volgend minister van Financiën, laat je ballen zien. Zorg voor rechtsgelijkheid. Maar grote ondernemingen.
Maar ook het hele verhaal, Robert. Weet je, omdat er bij wijze van spreken in het begin niet goed genoeg gewerkt is. Waardoor er nou een situatie is ontstaan dat het gezichtsverlies gaat opleveren. Als we ons aan de afspraken gaan houden. Dus cover your ass. Dus een paar mensen prutsen. En die komen er ook nog mee weg.
Zeker. Volgende onderwerp, Kees.
Weer de Tweede Kamer, niet onbelangrijk. Het gaat over de energietransitie. Dat is het plan, de wens van de Tweede Kamer om op lange termijn van fossiele brandstof af te gaan en over te stappen op duurzame energie. Nou, Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie, dat gaat ook een hoop geld kosten. Dat is natuurlijk het hele verhaal. Die heeft deze week een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een heel groot verhaal waar ze allemaal mee bezig zijn en hoe ver het allemaal staat. Maar het kostenverhaal, dat is mijn bezwaar al heel erg lang. Grote plannen, maar erg weinig aandacht voor de kosten. Hier kwam een heel klein kostenfeitje bovendrijven. Niet onbelangrijk, ga ik even uitleggen. Het idee van die transitie is dat we in essentie onze energie vanuit windmolens op zee gaan krijgen. Dus er wordt een enorme grote windpark aangelegd op zee. Zo groot dat die voldoende energie moet leveren waar dan de Nederlandse economie op kan draaien. Maar die energie moet ook aan land komen, want
tuurlijk,
die parken staan ergens een kilometer of 80 buiten de kust. Nou, het aanleggen van die kabels, van de verbinding tussen de energieparken en het land.
Mm-hmm.
Niet in het land,
verschil. Tot de kust.
Tot de kust. Nou, daar hebben ze in 2022 schatting over gemaakt. Dat zou dan de komende jaren 2 miljard euro per jaar kosten. Gewoon om de energie van de windmolens aan land te krijgen.
Per jaar.
Daarna gaan we verder. Nou, daar hebben ze ons hier goed naar gekeken. De grondstoffen zijn duurder geworden. Het materiaal is duurder geworden. De mensen zijn duurder geworden. Van alles nog wat. 1,5 jaar later is het aan land brengen van de energie geen 2 miljard per jaar meer, maar 3,6 miljard per jaar.
We hebben inflatie gehad, Kees.
Ja, Robert, maar waar het mij om gaat, die energietransitie. Dus alleen het aan land brengen van de energie kost nu 80% meer dan 1,5 jaar geleden gedacht wordt. En 3,6 miljard. We hebben het nog niet over die windmolens die gebouwd gaan worden, want die zijn ongeveer zo groot als de Eiffeltoren.
Ja.
En als nou die kabelmakerij al zoveel duurder is geworden vanwege grondstoffen, materiaal en god weet wat, dan kun je wel bedenken dat al die andere dingen die eraan vooraf gaan, dat die nog veel duurder zijn geworden. Dus dat hele energietransitieverhaal Dat wordt wel zo verschrikkelijk duur. Die energie die wij gaan krijgen, die gaat zo ontzagwekkend duur worden. Dat is A, slecht voor de consumenten. En B, heel slecht voor de economie. Maar het belangrijkste verhaal is, wat ik ook hier niet begrijp in de Tweede Kamer. Er is heel veel enthousiasme van jongens, dat moet gebeuren. Die energietransitie is belangrijk. Maar er is een stuitende afwezigheid van, wat kost dat? Wat zijn de consequenties? En die zijn erg hoog, worden per dag hoger. En die zijn erg groot en worden per dag groter. Helemaal niks.
Ja, Kees,
we praten over transformatie van de samenleving. En er is gewoon, het moet voor de zeehondjes en de ijsbeertjes.
Ja, daar heb jij het iedere week over, ja, Kees. Inderdaad. Maar wat wil je dan? Ik woon aan die kust in Scheveningen. Ja, als we niks doen, heb ik straks natte voeten in de tuin. Want ja, we gaan gaat het zeespiegel omhoog. We gaan naar 50 graden.
We hebben het vorige week over gehad. Dat was de prognose van KMI, waarvan ik zei van ja, dat niet wat ik daar heb gezegd. Dat is de worst case scenario waarvan alle deskundigen zeggen, het gaat niet gebeuren. En dan zal ik nog een klein detail geven. Ze hebben boeien op zee, waarmee de zeespiegelstijging wordt gemeten. En die is al 150 jaar, pak een beet, 1 millimeter per jaar, 1,5 millimeter per jaar. Maar die gaat dan binnenkort, gaat dat gewoon een paar centimeter per jaar worden. Waarom? Hoezo? Jongen, al die doemverhalen, het gaat gewoon echt helemaal nergens over.
Dus ik hoef me geen zorgen te maken. Ik kan gewoon V8 blijven rijden, gashaard blijven gebruiken.
Waar jij zorgen over moet maken, is als die plannen doorgaan. Want dan, zeker jij als ondernemer, want het energie wordt echt serieus veel duurder. Dat gaan wij natuurlijk betalen met elkaar, want wij betalen onze eigen energie. Dat gaat natuurlijk een hele grote negatieve consequentie voor de economische groei krijgen. Dus als ik jou was, als ondernemer, zou ik eens gaan kijken van, moeten wij niet met een aantal ondernemers bij elkaar gaan zitten en in ieder geval proberen de discussie op gang te brengen van, is dit dan een goed idee? Moet het zo snel? Moet het zoveel? Want jongens, wat zijn al de onprettige consequenties? We hebben mondvol over de positieve gevolgen. Hè, dus dat is voor de wereld, maar wat betekent dat op minder korte, minder lang en minder lange termijn? Daar is helemaal geen enkele belangstelling voor. Erg vervelend.
Ik denk dat dit onderwerp nog wel een keer terug gaat komen, Kees.
Zeker. Nou, dan maak je dat Bosdam elke week. Weet ik wel iets te vinden. Komt er iets in my face geschoten waarvan je zegt, hoe is dit nou weer mogelijk?
Hartstikke mooi. Ja, we gaan naar onze vaste rubriek. De ergernis van de week. Ik heb er één gevonden.
Eén?
Ja, nou, de belangrijkste ergernis. Frans Timmermans, ja, die vertoont toch wat dictatoriale trekjes. Het lijkt wel, het lijkt keizer Frans de Eerste is die aan het worden. Afgelopen weekend hadden we in Ahoy bijeenkomst van de linkse kerk.
Jazeker.
Ja, nou, de linkse dominee Frans Timmermans ging daar speechen. En er werden wat moties aangenomen. En ik heb dat partijprogramma eens bekeken. Nou, er stond helemaal niets in wat me aansprak en wat gunstig is voor ondernemers. Maar afgelopen zaterdag kwam er dan één die in mijn straatje paste. We gaan de monarchie afschaffen. Ja, geweldig idee van GroenLinks PvdA. Het is te weinig om mijn stem te winnen, maar het is wel een heel goed idee. Maar, dan komt het. Frans, zei na afloop, 52% van het congres stemt daarvoor. Frans zegt na afloop, hij heeft geen prioriteit voor mij. Ja, dan ben je toch een dictator.
Er is wel een verschil tussen prioriteit en niet doen.
Ja, nou, dat was een eufemisme van Frans. Dat vertaalde ik als dat gaat niet gebeuren.
Jij.
Daar gaat Frans zich niet voor inspannen dus in coalitiebesprekingen.
Je hebt een hekel aan de piloten van de KLM. Je hebt een hekel aan het Koninklijk Huis. Ja,
het Koninklijk Huis, ja, waarom? Is dan misschien even de vraag voor de luisteraar.
Oh,
ik heb het voor het eerst. Degenen die mij kennen weten dat ik daar absoluut geen voorstander van ben. Maar voor onze nieuwe luisteraars. Kijk, bij Antea, wat doe ik? Mijn vak is investeren, management selectie. Wie vertrouwen we ons geld toe? Wie zetten we aan het roer van ondernemingen? Nou, dat doe ik al 30 jaar. Nou, wij selecteren op basis van kwaliteit. Nou, dat is een leiderschap. Dat staat natuurlijk haaks op de monarchie. Erfopvolging past daar niet bij. Je kan de grootste no-no hebben. Ik zeg niet dat we die hebben, maar het is gewoon ondemocratisch. En dat hele verhaal van het is puur symboliek. Geloof dat nou niet. Iedere maandagochtend zit onze premier op de koffie bij de koning. Dan zullen ze het toch wel over inhoudelijke zaken hebben. Die man die heeft gewoon invloed en dat is niet democratisch en niet op kwaliteit gestoeld, los van het feit
als de democratie zegt dat de monarchie moet blijven, dan is dat wel even goed, ongeacht de persoonlijke invulling. Dus jij bent wel een democraat. Hè? Dus als we als samenleving zeggen, in ieder geval de meerderheid van de Tweede Kamer, hier zijn we wel tevreden mee. Ondanks dat er misschien een betere kandidaat had kunnen zijn. En dan ga je roepen van, dit is dictatoriaal.
Nou, het is dictatoriaal dat hij dat standpunt van zijn partij niet volgt. Ik roep niet op om met tanks het Binnenhof op te gaan rijden om een republiek voor elkaar te krijgen. Maar dit is wel, ik vind het een heel positief signaal. En ik was ook positief over het ontdekken van dat lidmaatschapskaartje van Bernard. Ik denk dat de republiek daarmee toch weer wat dichterbij gekomen is.
De republiek komt dichterbij. Is dat goed nieuws?
Zeker.
Ik heb ander nieuws.
Topnieuws.
Ik heb ander nieuws over de republiek. Mijn
we gaan naar jouw ergernis, Kees.
Het gaat over... ja, we hebben in Den Haag een organisatie. Die zit in een keurig net pand. 150 werkplekjes, keurig net pand. Is niet goed genoeg. Dat pand moet aangepast worden.
Ja.
Dus er is 2 jaar geleden een plan gemaakt. En dat plan dat zou dan 450 miljoen euro kosten... om die 150 werkplekjes wat meer cachet te geven.
Ja.
Maar stikstofbeleid, hoge grondstoffenkosten, nieuwe inzichten, ruzie met architecten. We hebben nog eens goed gekeken. De kosten zijn nu, voor die 150 werkplekjes, 850 miljoen.
Zo.
Ja, dat is het plan. De prognose is ook dat wanneer zou het klaar zijn? Zou eerst eind 25 klaar zijn, eind 24 klaar zijn? Wordt nou eind 28? Dus die kosten gaan nog oplopen. Dat kun je er zeker van zijn. Net zoals met de energietransitie, alles wordt duurder. Dus dat verbouwen wordt ook duurder. Dus ik denk dat nieuwe kantoor voor die 150 mensen... dat at the end of the day wel een miljard gaat kosten.
Oeh.
Ja, maar dan heb je ook wat.
Zo.
We hebben het dan hier over onze Tweede Kamer. Ja. 150 werkplekjes. We hebben een nieuw kantoor nodig. Uiteraard in de stad moet dat. Gaat waarschijnlijk nieuwtje 7 een miljard kosten.
Zo. Publieksgeld, hè? We hebben voorbeeldfunctie, neem ik aan.
Ja, dat is ook mijn groot, dat is natuurlijk mijn grote ergernis. Weet je wel, dat je zegt van nou, het moet anders, het moet beter. Kan, dat, ik weet het niet, maar dat zou nog kunnen. Maar dat je gewoon zonder knip of bloos gewoon nu 850 miljard gaat uitgeven, wordt nog meer. En dat je dan tegelijkertijd aan het publiek vraagt, let op de kleintjes, let hierop, let daarop. En weer geen enkele belangstelling voor, ja, voor de uitstraling die het heeft, dat jij een miljard betaalt, minstens, voor een nieuw parlement. En alles wat erbij komt natuurlijk, de ondersteuning en de beveiliging en de bezoekers, dat snap ik allemaal wel. Een miljard gaat het minst een miljard worden. En wat? Nobody cares. Weet je wel, other people's money. Weet je wel, Hugo is schokken even wat poen. Want Hugo de Jonge staat tegenwoordig de baas over. Maar wat is dat van meer? Jij wil van mij van alles nog wat dat ik ga doen. En hoe ga jij zelf om met jouw eigen budgetten? Ja, het is een enorme schande. Wij moeten op de kleintjes letten en bezuinigen en overal. En dan gaan we gewoon... En het gaat mij om het feit om die begroting. Hè. Je begint met 450 euro, 450 miljoen in een paar jaar tijd. En dat wordt dan... minstens een miljard in 3 of 4 jaar langere tijd. Ja, wat is dat voor management, jongen?
Nou,
deze mensen die zijn er verantwoordelijk voor het scheppen van het kader waarin wij als samenleving moeten rondschalen. Ja. Ik beloof niet veel goeds.
In de podcast van 2028 komen we er nog even op terug. Nou, Kees. Dan is misschien 1,5 miljard geworden. We gaan naar onderwerp 3. Die mag ik inleiden. Ja, ik wil een soort college private equity gaan geven. Ik las in de krant.
Lijkenpikkers.
Kees, wacht nou even. Ik las in de krant dat we schaalvergroting, concentratie gaan krijgen in de juridische sector. Advocatenkantoor Allen & Overy gaat samen met Shearman. Nou, dat is leuk. Dat is een sector waar private equity nog niet actief in is. Want dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dat mag niet.
Dat moet gebeuren dan. Nee. Hè?
Ja, nou, je ziet, private equity is wel een aanjager in veel sectoren voor consolidatie. Als je bijvoorbeeld kijkt, assurance tussenpersonen, tandartsen, dierartsen, accountantskantoren.
Ja, maar is het ook een verbetering?
Nou ja, kijk.
Behalve voor de financiers.
Ja, nee, dat is een verbetering.
Klant, ik ben voor de klant. Ja. Ik sta altijd in de positie van, ik ben klant. Hè.
Nee, zeker, Kees.
Wordt mijn leven beter. Als jij gaat consolideren. Ja.
Jij hebt in Tilburg gestudeerd, ik in Rotterdam. Ik neem toch aan dat in die economieboekjes in Tilburg ook economies of scale werden onderwezen.
Zeker. Nou, maar ik hoop dat jij geleerd hebt in Rotterdam. Dat vooral van toepassing was op goederen en niet de baas van diensten.
Nee. Ja, uit de tijd dat jij studeerde was de dienstensector er nog nauwelijks, Kees. Dus ja, dat was alleen maar productie. Ik wil uitleggen wat het voordeel is. Schaalvoordelen, efficiëntie. Als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 10 assurantiekantoren bij elkaar zet, dan heb je 10 financiële mensen. Zet je ze bij elkaar, dan heb je misschien genoeg aan 2 of 3. Nou, dat leidt tot schaalvoordelen. En schaalvoordelen leidt uiteindelijk tot een betere concurrentiepositie, leidt tot betere kwaliteit en kan ook tot een prijsverlaging leiden. Ik zal je een voorbeeld geven.
Theorie natuurlijk. Hè?
Nou, ik was gisteren bij een deelneming van ons. in Assen, een toeleverancier aan de bouw, hebben net een ander bedrijf overgenomen. Belangrijk inkoop is hout. Zij hebben, omdat ze groter zijn, een betere inkoopprijs op het hout bij dezelfde leverancier als dat overgenomen bedrijfje. Nu ze samen zijn, zeggen wij natuurlijk, of zegt het management van onze onderneming, tegen die leverancier, ik moet nu op het geheel een gunstige inkoopprijs krijgen. Dus die schaalvergroting leidt tot betere inkoopprijs. Daarvan geven ze een deel door aan de klant. Een deel houden we zelf.
Heb je enig idee van hoe groot dat deel is dat doorgegeven? Dat is mijn punt, Robert. Omdat er financiers in zitten, moet er iets verdiend worden. Dat lijkt me logisch.
Nee, dat heeft niet met financiering. Dat is survival of the fittest. Alleen als je goed winstgevend bent, kan je innoveren. Kan je kwaliteit leveren. Kan je prijzen op niveau houden. Dus dat is altijd beter. En nog even het college private equity afmakend. Daar lezen de luisteraars natuurlijk heel veel over. Buy and build. Hè. Dat is van de grote participatiemaatschappijen is dat, nou ja, de heilige graal, buy and build. Dat wil zeggen, ik zal het even uitleggen, je koopt in een bepaalde sector, koop je één onderneming, dat heet de platformorganisatie. Daar maak je topmanagement van, of die hou je erbij. En die gaan dan in die sector overnames doen. 9, 10 overnames. En dan heb je een keten. Nou, wat zijn de drie assen waarop participatiemaatschappijen rendement kunnen maken in zo'n buy-and-build-strategie? 1 is efficiëntie schaalvoordelen. 2 is multiple arbitrage. Dat houdt in, zo'n klein bedrijf koop je tegen een factor, ik noem maar wat, 4, 5 keer EBITDA. Grotere ondernemingen hebben een grotere waarde. Dus heb je er 10 van gemaakt, verkoop je over 7 jaar die keten van 10 bedrijven voor 7 of 8. Ja. Dat is multiple arbitrage. En de derde is leverage. Je leent een deel van de koopsom met bankaire financiering. Dus stel, ik koop iets voor 2 euro. Ik stop er een euro zelf in en ik leen een euro. Is die euro afgelost in 5 jaar tijd, verkoop je weer voor 2 euro. En maak je een rendement van 1 naar 2. Nou, dus ja, dat gaat denk ik in veel meer sectoren gebeuren, Kees.
Denk je dat?
Ja, ik zal er een paar noemen. Jij wil natuurlijk dan weten de boek. Nee, maar, kijk eens in je glazen bol.
Nou, maar goed, ik wil best geloven dat het allemaal voor de financiers heel erg aantrekkelijk is. En maar je net noemde van het kan ook efficiënter. Nou, dat kost banen natuurlijk.
Ja, als van die 10 financiële mensen blijven er 7 over. Overigens is de arbeidsmarkt zodanig. Die 7 die hebben à la minute weer elders een andere baan. Hè?
En we gaan ervan uit dat het allemaal zo gaat als jij uit de boekjes voorleest.
Nee, de boekjes voorleest. Ik noemde net een praktijkgeval waar ik het zie. Dat leidt tot een prijsverdaling. En dat bedrijf zit gewoon in een competitieve markt. Je moet in tenders meedoen. Doe je dat niet, ja, dan kan je niet mee. Je moet innoveren, je moet. Efficiëntie is belangrijk en los daarvan.
Jij bent ook een erg grote voorstander van die QR-codes in restaurants. Want dat is efficiënt. Heb je minder mensen nodig?
Ja, Kees, weer op een heel persoonlijk. Ik heb een Mark Rutte Nokia. Ik niet voorstander van QR-codes.
Je kunt niks meer bestellen in een restaurant.
Maar ik ben altijd samen met iemand anders die het wel kan. Ik ga nooit alleen naar een restaurant, dus ik red me nog aardig.
Nee, waar het om gaat, Robert. Kijk, in de persoonlijke dienstverlening, weet je wel, in de zorg, en bij dierenartsen en bij kinderen, weet je dingen, kleuter.
Kinderopvang,
ja. Dan heb je toch wel graag dat het gewoon allemaal niet zo uitgebot is, dat het allemaal efficiënt is. Ik denk zelf dat heel veel mensen ook wel iets willen betalen voor. Dus laat ik voor mezelf praten. Ik betaal graag voor service. En dan bedoel ik ook, iemand kijkt me aan, iemand vraagt, hoe gaat het met u, wat wilt u, kan ik u helpen? En ik snap wel dat het geld kost.
Ja, je zegt toch niet dat bij die ketens, als je 10 ondernemers bij elkaar brengt, dat die dienstverlening niet. Sterker nog, een sector waar het bijvoorbeeld denk ik nog gaat gebeuren is de uitvaartsector. Aanpassend of aansluitend wat jij zegt, private equities en lijkenpikkers. Ja, vind jij het prettiger voor jouw dierbare, een 70-jarige die al 20 jaar, 50 jaar dat bedrijf heeft en een beetje ingekakt is en denkt, ik geloof het wel. Of zeg je van, nee, daar komt vers bloed. We gaan het even anders aanpakken. Die dienstverlening die gaat er alleen maar op vooruit.
We schuiven die lijken erop in en we zijn klaar.
Nee, Kees, het is niet zo dat efficiëntie altijd leidt tot slechtere dienstverlening. Dat is toch een beetje die Brabantse spruitjeslucht van jou uit Tilburg die dat doet vermoeden. Maar de werkelijkheid is anders.
Nou, Robert, ik beloof je, ik ga op zoek naar efficiëntieverbeteringen op basis van private equity. Niet zo goed gelukt zijn als wat jij nou voorstelt. Want dat is allemaal, in jouw geval is het allemaal theorie. Zo zou het moeten zijn.
Ja, nee, ik noem een voorbeeld van een bedrijf waar ik gisteren uit onze portefeuille. Nee,
waar het mij om gaat is, wat ik net al zei. Die persoonlijke dienstverlening. Hè? Daar zijn natuurlijk efficiëntievoordelen heel kleiner. Maar je kunt het wel efficiënter maken door mensen eruit te knikkeren. Waardoor als waar de persoonlijke dienstverlening onder druk komt te staan.
Nee, maar
jullie als financiers. En als je bij wijze van spreken een aantal restaurants overneemt. Dat kun je efficiënter maken door gewoon een heleboel personeel eruit te knikken. En met QR-codes te gaan werken. Is voor jullie heel prettig. Is voor de efficiëntie heel goed. Maar voor de klanten een stuk minder.
Nee, maar de dienstverlening kan ook verbeteren. Doordat dat zittende management van 70 die uitgekakt is.
Ja, wat is er mis met die mensen?
Ja, die zijn nou, die geloven het wel. Er zit niet heel veel vuur meer in.
Jij denkt dat crashes en heel veel dat er gewoon.
Dat
anders is dan 20, 30, 40, 50 jaar geleden. Dat zijn gewoon product aanhalingstekens die niet veranderen. Een crash is een crash. Een dokter is een dokter. Weet je wel? Dat zijn allemaal dingen die.
Jij haalt nu zorgvoorbeelden aan. Ja, die zijn inderdaad, kan ik me voorstellen, anders.
Maar de maakkant is ook een heel ander verhaal. Maar
dienstverlening ook. Ik denk als je mij vraagt, je vroeg mij net, of dacht ik, kijk eens even in de glazen bol, welke sectoren denk je dat daar nog voor in aanmerking komen? Nou, ik noemde de uitvaart al, maar makelaars bijvoorbeeld ook. Denk ik ook, als je makelaars bij elkaar zet. En daar kan nog heel veel met AI en IT. Aan efficiëntie gewonnen worden.
Kees. Ik denk dat we ook aan efficiëntie kunnen doen in deze podcast.
Ja, zeker.
Door hem gewoon te stoppen nu. Heren, hebben jullie alles gezegd? Agree to disagree?
Ja, zeker. Genoeg voor volgende week.
Volgende week hebben we die
hoor. Nou, luisteraars, veel plezier. Goed weekend. Tot volgende week.
En dan ben ik er weer eens.
Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Waarin Robert 27.000 nieuwe vrienden heeft gemaakt in de vorm van MKB'ers. Maar ook een paar vrienden is verloren die piloot zijn, of Kaag of Timmermans. En Kees, die maakt zich steeds meer zorgen over de geloofwaardigheid van de politici. Abonneer je en vertel al je vrienden erover, want alleen zo gaan we hier ooit geld mee verdienen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.